Zijn we er klaar voor? Bent u er ook klaar voor?
Ja.
Mooi. Goedemorgen. Ja. Ik moest er net aan denken van, ooit heb ik eens geleerd van, als je je lichaam klaar wil maken voor een actie die je moet doen, dan kun je je lichaam even opplussen. Gewoon door even zo op je bovenbenen te slaan, zo. En dan maak je endorfine aan en dan maak je adrenaline aan. En dan maak je je lichaam klaar voor een actie. Ik dacht, dat zou je geestelijk ook kunnen doen. En Peter zei het net al, aan het einde van de aanbiddingsdienst, of ons hart gaan openstellen voor de Heer. Of de Heer wil spreken. En ik denk dat je je zo ook geestelijk klaar kan maken voor de Heer. Als je dat zelf ook tegen de Heer zegt van, Heer, ik verlang naar uw woord en ik verlang dat u spreekt. Help me om mijn hart te openen voor u. En de Engelsen zouden zeggen van, buckle up. Maak je veiligheidsriemen maar vast. Want we gaan kriskras door de Bijbel. Het woord wat van vandaag heb ik vorig jaar in Volendam mogen brengen. En 30 maart sprak ik weer in Volendam. En dan kijk ik altijd even terug van, waar heb ik het over gehad? En ik stuitte toen op deze boodschap van september vorig jaar. En ik dacht van, oh, deze is het waard om in Purmerend te delen. En ik werd bevestigd om dat te doen, omdat Maarten Willem met Goede Vrijdag sprak over prediker 9. Toen haalde je prediker 9 aan. En dat komt hier ook in voor. En ik heb het opnieuw doorleefd. Ik heb het opnieuw mogen voorbereiden, aangevuld ook. En ik werd er vanmorgen ook weer in bevestigd tijdens de zangdienst. Dus ik denk dat dit het woord voor vandaag is voor de gemeente. En toen ik in de tijd bezig was met de voorbereiding, je bidt dan van, Heer, heeft u een woord voor me? En toen was ik 's nachts even wakker. En toen kreeg ik 3 woorden in gedachten. Hand van God. Hand van God. En als dat dan gebeurt, dan vraag ik de volgende ochtend, Heer, is dat het? Moet ik het daarover hebben? Moet ik daarover spreken? Wilt u dat dan ook bevestigen? En ik was daarvoor aan het bidden en mijn bureau staat onder een schuin dakraam. En dan kijk ik uit het dakraam en wij hebben een boom in de achtertuin. En toen keek ik uit het achterraam en daar zat een grote duif in de boom in onze achtertuin. En ik zag dat als een knipoog van God. Alsof de Heilige Geest langskomt om goedkeuring te geven. Nou, misschien vraag je je af van, is dat nou een bevestiging? Kun je daar nou een bevestiging in zien? Nou, ik zag het wel zo. En in die tijd had Marcus ook de Bijbelstudie over de Romeinenbrief. En daar hadden we het ook gehad over Romeinen 5, vers 5. En daar staat, de hoop beschaamt niet omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons gegeven is. En het was mij nog nooit zo opgevallen dat de liefde van God in onze harten is uitgestort door de Heilige Geest. En ik las die tekst nog een keer en ik dacht, je kan hem op 2 manieren lezen. En gewoon om even te laten zien hoe ik dan met de dingen omga en hoe je ook kan Bijbel lezen. En hoe je soms ook kan afvragen van, hoe zit het nou? Je kan dit lezen. Alsof de Heilige Geest, zeg maar, de storter is van de liefde. Snap je wat ik bedoel? Als je leest van, de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest. Dan stort de Heilige Geest dus de liefde uit in ons hart. Snap je wat ik bedoel? Maar je kan hem ook op een andere manier lezen. Je kan ook lezen van, de liefde van God is in onze harten uitgestort in de persoon van de Heilige Geest. Dan is de Heilige Geest dus een vorm van liefde van God die aan ons gegeven is. Snappen jullie die ook? Pak je die ook? Als je het boek leest, ja, ik neig dan een beetje naar die laatste uitleg. Daar in het boek staat, die hoop is geen valse hoop, omdat hij ons hart gevuld heeft met zijn liefde door de Heilige Geest die hij ons gegeven heeft. En dan lijkt het erop dat God ons hart heeft gevuld met zijn liefde. En dat is de Heilige Geest die hij ons gegeven heeft. En dan zou je kunnen zeggen, de Heilige Geest is een uiting van Gods liefde. En God komt ons in ons menselijk bestaan en ook in ons menselijk onvermogen om bovennatuurlijk te kunnen communiceren en begrijpen, tegemoet in de persoon van de Heilige Geest. Dus misschien, ik zeg het nog een keer, want ik moest er zelf ook 3 keer over nadenken, dus dan gun ik hem jullie ook 2 keer. God komt ons in ons menselijk bestaan en in ons menselijk onvermogen om bovennatuurlijk te kunnen communiceren en begrijpen, tegemoet in de persoon van de Heilige Geest. Nou, en dat maakt dan dat ik die duif durf te zien als een knipoog van God. Maar goed, daar gaat de boodschap vandaag helemaal niet over. Gewoon om even te laten zien hoe ik dan met deze dingen omga. En hoe jullie dat ook kunnen ontdekken. Dat je gewoon kan leven met God en dag aan dag zijn boodschap mag zien. En misschien wel zijn hand mag zien of zijn, ja, wat hij jou wil zeggen of wat hij wil doen in je leven. Mijn boodschap gaat dus over de hand van God. En ik dacht, laat ik eens googlen. Wat kom ik dan tegen? En dan zie je de meest verbazende dingen. Natuurlijk ook bijbelteksten die gaan over de hand van God. En daar ga ik straks dieper op in. Maar Google leidt je naar een goal van Maradona in de wedstrijd tussen Argentinië en Engeland in de wereldkampioenschappen van 1986. En Maradona scoorde met zijn hand, maar de scheidsrechter dacht dat hij met zijn hoofd scoorde. En toen zei later in een persconferentie Maradona dat de hand van God had gescoord. Ik zie de voetbalkenners knikken, die herkennen dit. De hand van God, Maradona die eigenlijk met zijn hand scoorde, maar de scheidsrechter dacht dat met zijn hoofd was. Het is dus een heel bekend iets. Als je googelt, komt dat eruit rollen. De hand van God. Nou, ik heb zelf niet zo heel veel met voetbal, maar ik dacht, oké. Ander Google-resultaat. Ja, dat is dan wel wat meer in mijn wereld. Gaat over een automatisch kanon. Een 20 mm kanon. Dat op panzerwagens en in vliegtuigen wordt gebruikt. En dat schiet 20 mm projectielen af, dus dat is 2 centimeter, kogels van 2 centimeter, met een snelheid van 3000 stuks per minuut. En dat is 50 per seconde, dus dat is echt trrr, en dan 50 in een seconde. Kun je nagaan als je auto of je huis daarmee wordt beschoten wat er gebeurt. Maar dat kanon wordt dus ook de hand van God genoemd. Hoe komen mensen erbij, hè? Wereldse benamingen die misbruik maken van de hand van God en eigenlijk ook van de naam van God. Maar ik wil met jullie naar de Bijbel. Wat de Bijbel zegt over de hand van God. En ik vond in de Herziene Statenvertaling een aantal teksten die gaan over de hand van God. En als je het gaat lezen, dan is dat ook weer bijzonder. Ja, het woord van God is zo bijzonder. Als je het, je ontdekt telkens weer nieuwe dingen. Hebben jullie dat ook? Dat je telkens weer nieuwe dingen ontdekt als je de Bijbel leest. Of dat dingen weer gaan leven. Of dat je dingen weer voor je ziet gebeuren als het ware. En de eerste vinden we in 1 Samuel 5. Ik ga dat niet helemaal lezen met jullie. Maar dat is het verhaal dat de Filistijnen de ark van God als oorlogsbuit meenemen naar Asdod. Ik schrijf hem even op, 1 Samuel 5, moet je thuis even gaan lezen. Het is echt, leest als een roman. Het is zo bijzonder. Bijzondere geschiedenis. Want de Filistijnen zetten dan de ark van God in de tempel van hun eigen God. En dan komen ze de volgende dag komen ze weer in de tempel. Ligt dat beeld van hun eigen God ligt omver. En later wordt dat beeld gewoon beschadigd door de aanwezigheid van de ark van God. Echt, het is een moeite van het lezen waard. Maar dan zie je gewoon dat de heiligheid van God, die vermorzelt gewoon een afgod van de Filistijnen in Asdod. En dat staat er niet alleen. Je leest dan dat de hand van God zwaar op het volk van Asdod drukte en hen teisterde. Dus door de aanwezigheid van de ark van God, die daar helemaal niet moest zijn, en doordat de Filistijnen een weg in waren geslagen die ze gewoon nooit hadden moeten inslaan, drukt de hand van God zwaar op het volk. En ze krijgen zweren en weet ik het al niet wat. Dus dat laat iets zien dat de hand van God iets kan doen in een volk, als dat volk niet Gods wil doet. Nou, die tweede tekst, er staat in 2 Kronieken 30. En dan zie je dat de hand van God op Juda rust om eenheid te brengen. Moet je ook thuis maar even lezen. 2 Kronieken 30. Schrijf hem op. 2 Kronieken 30. Maar deze teksten die laten mij zien dat de hand van God op een volk, op een stad of op een streek kan zijn. En dat de hand van God daar invloed kan hebben. Of door vloek te brengen. Denk aan dood en zweren in Asdod. Toen ze de ark van God daar naartoe brachten. De heilige ark. Of door zegen te brengen. Denk aan de eenheid in Juda. En je kan hieruit afleiden dat God in de hand heeft wat waar gebeurt. En dat God daarin ook stuurt. Zelfs als mensen keuzes maken die niet de zijne zijn, zoals het meenemen van de ark naar een heidense tempel, dan grijpt God op zijn tijd in. En voor mij is dat echt ook een handvat waarin ik me vastklamp in deze tijd. Waarin zoveel in de wereld gebeurt. Dan weet ik dat ik een God dien die kan ingrijpen op het moment dat hij daar de tijd voor ziet. En dat hij een streek of een volk of een stad kan beïnvloeden. En Daniël die bevestigt dat ook in Daniël 2 vers 20 en 21. En dan zegt Daniël: de naam van God zij geloofd van eeuwigheid tot in eeuwigheid. Want van hem is de wijsheid en de kracht. Hij verandert de tijden en tijdstip. Hij zet koningen af en stelt koningen aan. Hij geeft de wijsheid aan wijzen en de kennis aan wie verstand hebben. Vindt u dat geen enorme bemoediging in deze tijd? Wat er ook gebeurt in de wereld, God staat erboven. Hij heeft een plan en hij heeft alle dingen in zijn hand, de hand van God. Andere teksten over de hand van God, die staan in Job en in Prediker. En in die boeken vind ik een overeenkomst die gaat over de vluchtigheid van het leven en over hoe je het beste invulling aan je leven kunt geven. En ik denk ook dat dat de kern is van de boodschap van vandaag. Wat doe je nou eigenlijk met je leven? Bij Job gaat het over de hand van God op een mensenleven. En in Job 19 beschrijft hij, Job, dat het niet aan hem ligt dat hij in de situatie zit waarin hij terecht is gekomen. En zijn vrienden zeggen van alles: je zal wel dit en je zal wel dat en je zal wel gezondigd hebben. Maar hij zegt dat het de hand van God is die hem heeft getroffen. Job 19 vers 21 vind je dat. En dat bevestigt hij nog eens in hoofdstuk 27, vers 11 en 12. En die tekst zien jullie hier achter mij. Ik zal jullie onderwijzen aangaande de hand van God, zegt hij dan tegen zijn vrienden. Ik ga jullie wel iets vertellen over de hand van God. Wat bij de Almachtige is, zal ik niet verbergen. Zie, jullie hebben het alle zelf gezien. Waarom blijven jullie dan aan vluchtigheid vasthouden? En dan in de versen die daarop volgen, geeft Job inderdaad les over leven zonder God. en over de vluchtigheid daarvan. En de mens zonder God, die lijkt het goed te hebben, maar uiteindelijk is het God die alles in zijn handen heeft en is het God die beschikt. Nou, dan ga ik naar Prediker. Prediker 2, Prediker 9. Salomo zegt dat de hand van God is in het zwoegen van de mens. Zowel in dat van de goede als van de slechte. Prediker 2 zegt, is het dan niet goed voor de mens dat hij eet en drinkt en zichzelf in zijn zwoegen het goede laat genieten? Ook dit heb ik gezien. Het komt uit de hand van God. Wie eet en wie geniet er immers meer van dan ikzelf? Dat vind ik wel mooi dat Salomo dat ook zegt. Hè? Van geniet er zelf ook flink van. Want hij, God, geeft wijsheid, kennis en blijdschap aan de mens die goed is voor zijn aangezicht. Aan de zondaar echter geeft hij de bezigheid om te verzamelen en te vergaren, om het te geven aan wie goed is voor Gods aangezicht. Ook dat is vluchtig en najagen van wind. Altijd maar bezig zijn. En Salomo zegt, het is vluchtig. Wat je krijgt, dat krijg je uit de hand van God. En je moet er hard voor werken, maar wat je krijgt, krijg je uit de hand van God. Kunnen jullie me nog volgen? Zijn jullie nog bij me? Ja? Mooi. Ja, ik vraag het maar even, want het is best een puzzel. Prediker 9, weer over de hand van God. Eerste drie versen. Voorzeker, dit alles heb ik ter harte genomen, zodat ik dit alles zou kunnen verklaren, dubbele punt, hoe de rechtvaardigen en de wijzen en hun werken in de hand van God zijn. Er is weer die hand van God. En Prediker zegt van, dit alles heb ik ter harte genomen, zodat ik dit alles zou kunnen verklaren. Ik begrijp nu hoe de rechtvaardigen en de wijzen en hun werken in de hand van God zijn. Ook liefde, ook haat kent de mens niet. Alles ligt voor hem. En dan, één en hetzelfde overkomt allen als alle anderen. De rechtvaardigen en de goddelozen. De goede en de reine. En de onreine. Wie offert en wie niet offert. Wie goed is, vergaat het net als de zondaar. Wie zweert, net als wie bevreesd is een eed af te leggen. Wie goed is, vergaat het net als de zondaar. Dit is een kwaad bij alles wat er onder de zon plaatsvindt, vers 3. Dat allen één en hetzelfde overkomt. Ook is het hart van mensenkinderen vol kwaad. Hun leven is vervuld van onverstand in hun hart. En daarna gaan zij naar de doden. Ik vond het zo verhelderend dat de Bijbel hier zo duidelijk over spreekt. Kennen jullie dat? Dat je met een ongelovige familielid of een vriend spreekt over de Bijbel of over God. En dan zeggen ze, ja, als God dan echt bestaat en als God liefde is, waarom is mijn moeder dan ziek geworden? Waarom is mijn vader jong overleden? Kennen jullie dat? De Bijbel zegt, één en hetzelfde overkomt allen als alle anderen. Het overkomt de rechtvaardige en de goddeloze. Het overkomt wie goed is, het overkomt de zondaar. Of je nou rechtvaardig bent of je bent de goddeloze, ons overkomen dezelfde dingen. De Bijbel zegt het klip en klaar. Je zou dan kunnen zeggen als christen, tenminste, als kritische consument, hè, wat levert het voor mij dan op dat ik rechtvaardig ben? Hebben jullie dat niet? Als het me toch zo net vergaat als de zondaar. Ja, wat levert het mij dan op dat ik rechtvaardig ben? Dan kan ik toch net zo goed mijn leven leven als ongelovige. Want mij overkomt toch hetzelfde. Nou, zou ik niet doen als ongelovige gaan leven. Het maakt wel degelijk verschil. In het Oude Testament zegt God al in 2 Kronieken 16 vers 9. Want de Heere waakt over de hele aarde en biedt krachtige hulp aan mensen die hem zijn toegewijd. Dat is mooi. Klik. Bovenaan. Dat is dus een verschil, hè? De Heere waakt over de hele aarde. Ziet dus die ongelovigen en die gelovigen. Hij ziet die zondaar en die gelovigen. Hij ziet die rechtvaardigen en diegene die helemaal niks met God te maken wil hebben. Maar hij biedt krachtige hulp aan mensen die hem zijn toegewijd. Dat is een groot verschil. Dus als je gelovig bent, als je een kind van God bent, dan heb je de krachtige hulp van God. En als je hart is toegewijd aan God, dan ontvang je die hulp van hem. En als je zonder God leeft, zul je het dus ook zonder die hulp moeten doen. En in dat verband stuitte ik op Psalm 34. Dat was mooi, want deze psalm was ik van de week tegengekomen. Ik denk, oh, die moet ik toevoegen aan die preek. Maar ik had hem niet opgeschreven. En ik zei gisteren nog tegen Marleen, ik kan die psalm toch niet terugvinden die ik graag wil toevoegen. En ik zei het in de auto nog tegen Annelot gisteren, ben je klaar met je preek? Nee, ik mis eigenlijk nog een psalm die ik wil toevoegen. Vannacht werd ik wakker. Het is psalm 34. Echt, echt waar. Dus ik vanmorgen uit bed, preek voorbereiden en ik zoek die psalm op en het was hem. Dus ik had hem teruggekregen van de Heer. En ik lees hem niet helemaal. Huiswerk voor thuis. Psalm 34 lezen. Ik lees er een paar stukken uit. Deze ellendige riep en de Heere hoorde. Dat is mooi. Ik voel me ook wel eens ellendig. En dan roep je naar de Heer en dan weet je, hij hoort. Hij verloste hem uit al zijn benauwdheden. Dit is de getuigenis van David. De engel van de Heer legert zich rondom hen die hem vrezen en redt hen. Gisteravond waren we op een trouwerij en feesten. Ik weet nu dat er een engelbewaarder is. En ik stond ernaar te kijken en dacht, oh, die mensen zingen allemaal over een engelbewaarder. Ik denk, ze weten helemaal niet dat een engel een dienaar is van de Almachtige. Maar hier staat het, hè? De engel van de Heer legert zich rondom hen die hem vrezen en redt hen. Ik weet nu dat er een engelbewaarder is, want het staat in de Bijbel. Vers 8. Proef en zie dat de Heere goed is. Welzalig de man of de vrouw die tot hem de toevlucht neemt. Vrees de Heere, u, zijn heiligen. Jullie. Want wie hem vrezen, hebben geen gebrek. Het is waar. Het is echt waar. Ik heb al eens verteld dat ik vorig jaar 40 jaar bij de politie zat. En we denken na over een reunie. Ik kreeg een berichtje van een collega van, wordt het niet eens tijd voor een reunie? Van mijn klas, van 22 man, zijn er nog 5 bij de politie. De rest is, een enkeling is met pensioen, maar de rest is wat anders gaan doen. En ik keek wat ze aan het doen waren. En ik ben de enige die hoofdinspecteur is geworden van mijn hele klas. En ik wil niet pochen of zo hoor, maar ik zie daarin de zegen van de Allerhoogste. Ik kon dagdiensten gaan draaien op het moment dat ik voorganger werd. En toen werd ik uit de onregelmatige dienst gehaald, kreeg ik een baan in de dagdienst. En daarin ben ik doorgegroeid. Dat is God die heeft voorzien. Wie hem vrezen, hebben geen gebrek. En dan hoef je geen perfect christen te zijn, want dat kan ik jullie garanderen, dat ben ik echt niet. Maar als je rekening houdt met God in je leven, als je hem een plaats geeft in je leven, je hebt geen gebrek. Wie in deze zaal kan daar nog meer over getuigen? Dat je geen gebrek hebt. Mag ik wat handen zien? Ja. Dus jullie ervaren ook dat het waar is. Mooi. Ga ik even verder in vers 16. De ogen van de Heer rusten op de rechtvaardigen. Zijn oren zijn gericht op hun hulpgeroep. Moet je voorstellen dat God zijn oren spitst op het moment dat je een vraag om hulp aan hem richt. Zijn oren zijn gericht op je hulpgeroep. Het aangezicht van de Heer is tegen hen die kwaad doen. Hij zal hun nagedachtenis van de aarde uitroeien. En zij roepen, dan gaat het weer over de rechtvaardigen. Zij roepen en de Heere hoort. Hij redt hen uit al hun benauwdheden. De Heere is nabij de gebrokenen van hart. Hij verlost de verbrijzelden van geest. De rechtvaardige heeft veel ellende. Maar uit dat alles redt de Heere hen. En hier zie je dus weer van, ja, ook de rechtvaardige heeft veel ellende. Maar uit dat alles redt de Heere hem. Hij bewaart al zijn beenderen. Niet één daarvan wordt gebroken. Dit is een profetie over Jezus. Hè? Dat Jezus aan het kruis hangt. En dat zijn beenderen niet gebroken zijn. Mooi om te zien hoe alles met elkaar verweven is. Het gaat over ons, maar het gaat ook over Jezus. Het kwaad brengt de goddeloze de dood. Wie de rechtvaardige haten, worden schuldig verklaard. De Heere verlost de ziel van zijn dienaren. Alle die tot hem de toevlucht nemen, worden niet schuldig verklaard. Begrijpen jullie dat ik enthousiast ben over de Bijbel en over het woord van God? Wat een prachtige bemoediging is dit als het leven zwaar is. Als je dit gelooft. En je zou het als een gebed naar de Heer kunnen uitspreken en de Heer zo kunnen herinneren aan zijn woord. Dat je tegen de Heer zegt, Heer, dit staat in uw woord. En ik wil er aanspraken op maken. Nou, dit was het eerste verschil tussen de rechtvaardigen en de ongelovigen. Dat je de hulp hebt van God. Tweede hele belangrijke verschil tussen een door Jezus gerechtvaardigd mens en een goddeloze is waar je zult zijn na je dood. Jezus zelf zegt in Matteüs 25 dat de schapen van de bokken gescheiden zullen worden en dat de rechtvaardigen het eeuwige leven zullen ingaan. Mag u zelf invullen waar de goddelozen naartoe gaan. En dat zeg ik met pijn in mijn hart. Wat mij emotioneert is dat mensen die je lief hebt, die je kent, die Jezus niet kennen. Die krijgen het eeuwige leven niet. Johannes 3, vers 36 zegt, wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven. Maar wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem. Ik keer nog even terug met jullie naar Prediker 9. Versen 4 tot en met 10. Want wie nog bij al de levenden mag behoren, heeft hoop. Een levende hond is namelijk beter dan een dode leeuw. Want de levenden weten dat ze sterven zullen, maar de doden weten helemaal niets. Ze hebben ook geen loon meer, maar hun gedachtenis is vergeten. Ook hun liefde, ook hun haat, ook hun afgunst is al vergaan. Ze hebben geen deel meer voor eeuwig aan alles wat er onder de zon plaatsvindt. Ga uw weg, eet uw brood met blijdschap, drink uw wijn met een vrolijk hart, want God schept al behagen in uw werken. Laat uw kleding te allen tijden wit zijn en laat op uw hoofd geen olie ontbreken. Geniet van het leven met de vrouw die u lief hebt, al de dagen van uw vluchtige leven die hij u gegeven heeft onder de zon, al uw vluchtige dagen. Want dit is uw deel in het leven en bij uw zwoegen waarmee u zwoegt onder de zon. Alles wat uw hand vindt om te doen, doe dat naar uw vermogen, want er is geen werk, geen overleg, geen kennis of wijsheid in het graf waar u naartoe gaat. Salomo staat heel duidelijk stil bij leven en dood. En eigenlijk zegt hij, wie dood is, kan niets meer, heeft helemaal geen enkele invloed meer. Dat houdt in dat als je iets wil doen, als je invloed wil hebben, doe het dan gedurende je leven en maak daarin de goede keuzes. En waarom zeg ik dat? Ik vind het heel opvallend dat hier misschien wel profetisch wordt gesproken over witte kleding. Die je ten alle tijde moet dragen. En over olie op je hoofd. En dat viel me zo op toen Maarten Willem deze tekst aanhaalde. Je had een andere vertaling waarin dat heel anders staat. Feestkleding en zorg dat je een lekker luchtje op hebt of zo. Zoiets stond daar. Maar ik dacht bij mezelf van... Volgens mij heeft die witte kleding en die olie een betekenis. En volgens mij moet je dat ook niet anders vertalen. Er is geen commentaar op jou, Maarten Willem, maar dat commentaar op de Bijbel vertalen ze. Openbaringen 3 vers 5 zegt namelijk... Wie overwint zal bekleed worden met witte kleren. En ik zal zijn naam beslist niet uitwissen uit het boek des levens... maar ik zal zijn naam belijden voor mijn vader en voor zijn engelen. Die witte kleding die staat volgens mij voor het feit dat je in dienst van God bent. Dat je met God leeft. Dat je God een plaats geeft in jouw leven. Want als hij jou kent, als jij hem kent, zal hij jou ook kennen. En daar gaat het volgens mij over. Jesaja spreekt erover dat zonden zo rood als karmozijn zullen worden als witte wol. Witte kleren staan voor wandelen met God. Als rechtvaardige, gerechtvaardigd door het bloed van Jezus Christus. En olie op je hoofd staat voor de zalving van God op je leven. Psalm 23 kennen we allemaal. Gij zalft mijn hoofd met olie, staat daar. En olie is ook vaak het symbool voor de Heilige Geest. En leven als rechtvaardige, gezalfd door de Heer met de Heilige Geest, zo in het leven staan, dat is je eerste doel. Dan pas komen vers 9 en 10 over je leven, over je huwelijk. Doen wat je te doen wordt gegeven. Eerst je relatie met God en dan komt de rest. Het is vergelijkbaar met wat Job zegt. Laat je leven hier op aarde niet je eerste prioriteit zijn. Maar je relatie met God en wat Hij van je vraagt. De laatste tekst over de hand van God staat in het Nieuwe Testament. 1 Petrus 5 vanaf vers 5. Zijn jullie er nog?
Ja.
Mooi. Evenzo jongeren, wees aan de ouderen onderdanig. Daarom heb ik hem niet uitgekozen. Ik ben oud, hè. Maar er staat ook, wees allen elkaar onderdanig. Dus ik moet ook de jongeren onderdanig zijn. Hè? Dan weten jullie dat ook. Wees met nederigheid bekleed. Want God keert zich tegen de hoogmoedigen. Maar de nederigen geeft hij genade. Zegt iets over je houding in het koninkrijk van God. Hè? Wees maar nederig. Want God keert zich tegen de hoogmoedigen. De nederigen geeft hij genade. Verneder u dan onder de krachtige hand van God, daar is die, opdat hij u op zijn tijd verhoogt. Werp al uw zorgen op hem, want hij zorgt voor u. Heb je het weer. Wees nuchter en waakzaam, want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. Bied weerstand aan hem, vast in het geloof, in de wetenschap, dat hetzelfde lijden ook aan al uw broeders in de wereld opgelegd wordt. Als je goed kijkt, gaat dit stukje in de eerste plaats over onderwerping aan God. Waarna je door zijn zorg het leven kunt leven. Verneder je onder de krachtige hand van God. Hoe moet je dat nou zien? Vernederen onder de krachtige hand van God. Nou, als je naar de tekstverwijzingen kijkt bij deze tekst... dan gaat dit over het aanvaarden van God als jouw Heer, als jouw meester, aan wie jij ondergeschikt bent. En dat is een vies woord in deze tijd, maar verneder je onder de machtige hand van God betekent, ik wens, ik wil, ik kies om ondergeschikt te zijn aan God. En tegelijk gaat dit over wandelen met God, gaat over wandelen met je broeders en je zusters. Het gaat over de minste willen zijn. Het gaat over de tweede mijl met iemand gaan, waar de Bijbel ook over spreekt. En met die onderwerping is iets verbonden dat in dezelfde zin wordt genoemd. Op zijn tijd zal God jou verhogen. En misschien is het nu heel ingewikkeld of moeilijk in je leven. En misschien is het wel een tijd van zorgen, zoals het vers 7 ook zegt. Maar er komt een andere tijd, want als jij je onderwerpt aan God, dan zal Hij jou op zijn tijd ook weer verhogen. In de rest van het gedeelte vind je eigenlijk ook een brug naar die teksten in Job en Prediker. Hier gaat het ook over hetzelfde lijden als je broeders in de wereld ervaren. Het gaat ook over de zorg van God als jij zorg hebt. En het gaat ook over volhouden, zoals Job volhield en op God bleef vertrouwen. Wat mij nog eens bevestigd werd in deze boodschap was dit. God heeft alles in zijn hand, ook in deze tijd, ook in de wereld waarin wij nu leven. En dat is niet het enige. Wat er voor mij uitsprong waren die witte kleren en de zalfolie van God. Het feit dat je kind van God bent en de zalving van God op je leven mag ervaren, maakt ook dat je het leven hier op aarde aan kunt. En het maakt dat je eeuwig leven zult ontvangen. En dat is denk ik de kern. Het is essentieel dat onze focus gericht is op God en niet op de vluchtigheid van deze wereld. Niet op geld, niet op je carrière, niet op je bedrijf, niet op menselijke relaties, niet op genieten van het leven, maar op God. Mag je dan niet genieten van het leven? Jazeker. Maar geniet van wat God je geeft. En wees nuchter, wees waakzaam. Bied weerstand aan de boze. Geloof. En als je dezelfde dingen meemaakt als de mensen in de wereld die zonder God leven, dan maakt juist de aanwezigheid van God het verschil in je leven. Aan het eind van mijn voorbereiding werd ik nog bepaald bij een andere manier waarop de hand van God in de Bijbel terugkomt. Ga maar eens zoeken op het woordje rechterhand in de Bijbel. En dan gaat het vaak over de heilrijke rechterhand van God. En Mozes heeft een loflied geschreven. En dan zegt hij in Exodus 15 vers 6. Uw rechterhand, Heere, was heerlijk in macht. Uw rechterhand, Heere, verpletterde de vijand. Ja, misschien vind je me simpel dat ik daarvan geniet. Maar dan vind je me maar simpel. Maar dit is wat de Bijbel zegt. Uw rechterhand, Heere, verplettert de vijand. Psalm 48, vers 11. Zoals uw naam is, o God, zo is uw roem tot aan de einde der aarde. Uw rechterhand is vol gerechtigheid. Psalm 63, vers 9. Mijn ziel klampt zich aan u vast, komt achter u aan. Uw rechterhand ondersteunt mij. Jesaja 41, vers 10. Wees niet bevreesd, want ik ben met u. Wees niet verschrikt, want ik ben uw God. Ik sterk u, ook help ik u. Ook ondersteun ik u met mijn rechterhand die gerechtigheid werkt. Heerlijk in macht, overwinning, gerechtigheid, ondersteuning. Dat is in de rechterhand van God die op ons leven wil rusten, als wij dat toelaten. Amen.